Een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst delen we u mee dat overleden is zuster De Vries uit de Nassau-Oudijkhof, de leeftijd van 88 jaar. Vervolgens delen we u mee dat de tweede collecte bestemd is voor de diaconie. En tenslotte dat, zo de Heere wil, volgende week zondag ik u in beide diensten weer hoop voor te gaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 103, de versen 7 en 8. Psalm 103, vers 7 en 8. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En het achtste, gelijk het gras, is ons kortstondig leven. 7 en 8 van Psalm 103.
Oh.
Wij luisteren nu, gemeente, naar de lezing van de Wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we het laatste vers van Psalm 119. Dat is het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de profetie van Jesaja. Daarvan het 40ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemen nu Jesaja 40 vers 1 tot en met 11 als schriftlezing naar de wet van de Heere en naar het zingen van Psalm 119 vers 88. Toen sprak God: al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Jesaja 40. Troost, Troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep daartoe dat daar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg aan de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterken. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Tekst voor de prediking, gemeente. Het woord wat vanmorgen in de prediking centraal mag staan. Het zijn de laatste versen van de schriftlezing. Jesaja 40, de versen 9 tot en met 11. Jesaja 40, vers 9 tot en met 11. Waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterken. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Willen we nu aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere God van hemel en aarde, er zijn van die ogenblikken dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. Dat weten we zelfs vanuit onszelf helemaal niet. Maar zulke momenten kunnen er heel bijzonder zijn, zelfs in de kerk. Daarom bidden we u aan het begin van deze dienst, wil u ons bidden leren. Door de geest die ook de geest der genade en der gebeden genoemd is. Ja, geef dat we zeker ook, wanneer we openlijk uw naam mogen aanroepen in deze eredienst, de tolk van de gemeente mogen zijn. En wil u door uw geest de gebeden verzamelen, zodat de gebeden van de gemeente, de gebeden van onze harten, voor u mogen worden neergelegd. En dan zijn we hier samen, heren, op deze stille zondagmorgen, ook met ons verdriet en met onze rouw. De rouwdragende familie Arissen is vanmorgen in ons midden. De afgelopen week stonden ze rondom het kleine graf van hun Mariette, hun kindje, hun zusje, hun kleinkind. En heren, als zulke dingen gebeuren, dat zo'n kindje, zo jong, een zorgenkindje, wordt weggenomen, dan is er verdriet, dan is er de pijn, dan zijn er de vragen. En dan willen we het samen in ons verdriet en in onze vragen ook zoeken bij u, van wie uw woord zegt dat u de bron bent van alle troost en van alle licht. Mag het dan zo zijn ook vanmorgen, heren, nu ze na de begrafenis in het midden van de gemeente zijn, dat ze het als vader en moeder, als broer, zusjes, als grootouders mogen zoeken bij u, van wie de evangeliebode Sion het zegt in de tekst van de prediking: ziet, hier is uw God. Want heren, dat is toch nodig, dat u zelf spreekt en dat u zelf door uw woord en door uw geest de troost bereidt en de troost ook biedt. Ze zullen het ervaren hebben, deze periode van verdriet en van rouw, dat het goed is als mensen belangstelling tonen en meeleven, maar ook dat mensen van die schrale, van die moeilijke vertroosters zijn. Heren, wil u het door uw woord en geest dan met uzelf goed maken, ook in de dagen die komen, als de leegte vooral in het gezin steeds meer gevoeld wordt. Heren, wil u er dan zijn met uw kracht, met uw genade en met uw troost. We bidden u ook, heren, voor de andere familie waar rouw gekomen is. We moesten vanmorgen de gemeente meedelen dat zuster De Vries op de hoge leeftijd van 88 jaar door de dood werd weggerukt uit dit leven. Heren, we worden er juist deze zondagmorgen weer opnieuw bij stilgezet, dat de dood ieder uur wenkt. 2 jaar was Mariette, 88, zuster De Vries. Geef dat die roepstem niet langs ons heen mag glijden, maar vanmorgen ook in ons hart gegrift, gekerfd mag worden, opdat we ermee tot u zouden vluchten. Wil u ook deze familie gedenken, heren? De hele familie dragen we aan u op. In het bijzonder die zuster met wie zij zo verbonden was en met wie zij zoveel jaren geleefd heeft. Heren, wil u bij alle verdriet ook hier kracht en troost geven. En laat uw woord ook het richtsnoer mogen zijn in deze omstandigheden. We bidden u ook voor allen die met andere moeite en zorgen hebben te worstelen. Heren, er zijn zowat zorgen, dingen die bekend zijn, dingen die ook genoemd worden in de gebeden, misschien wel zondag aan zondag, maar er is ook zoveel stil verdriet, dingen die niet of niet meer genoemd worden, maar die er niettemin zijn, wil u in al die omstandigheden nabij zijn. We denken aan het jongste zoontje van de familie De Wit, Rijkse, die een ingrijpende operatie onderging. Een niertje werd weggehaald. Het mag naar omstandigheden op het ogenblik redelijk goed gaan. Daar zeggen we uw naam dank voor. Maar we bidden ook, heren, wil u dit jonge leven voor uw rekening nemen. En laat het zo mogen zijn dat hij, zo jong als hij is, met het gezin ervaren mag dat u van hen af weet. Wil u ook in alle dingen die nog zorgen blijven geven, zelf de zorgen wegnemen. Geef een oog op u gericht, heren. We dragen ook zuster van Soest aan u op, die na onderzoek terug mocht komen uit het ziekenhuis. Dat is een zegen, heren. Er is ook reden om daarvoor uw naam eerbiedig dank te zeggen. We bidden of u verder met haar wilt zijn, haar wilt sterken en helpen, en bovenal of u die genade wilt schenken die ook zij nodig heeft. Denk u zo aan ons allen, in alle dingen die ons bezetten kunnen, die meekwamen toen we de kerk binnengingen en onze plek, onze vertrouwde plek, of misschien wel als we gasten zijn, een vreemde plek in de kerk innamen. Heren, laat het zo mogen zijn dat alle zorgen van het leven ons niet mogen afleiden van wat uw woord van morgen zegt. Maar leg onze gedachten onder de greep en onder de klem van uw woord. En wil u geven dat we de boodschap mogen horen en de boodschap ook mogen verstaan. En dan weet u volmaakt wat we nodig hebben. Geef, heren, dat het zo mag zijn dat het woord ontdekkend mag zijn voor hen die u niet kennen. En misschien wel zonder bekommernis, onbekommerd dus, buiten u en zonder u voortleven. Laat het woord een woord mogen zijn waarin onderricht in ligt opgesloten voor hen die u zoeken in hun nood en in hun vragen. Wil u ook het woord bijzonder gebruiken, heren, om uw kinderen, om uw volk te bemoedigen. Juist ook de van verre staande, die misschien op het ogenblik leven onder een gesloten hemel en geen kracht en geen troost en geen licht zien. Laat het dan vanmorgen helder mogen worden en ook krachtig door uw geest worden toegepast aan ons hart, dat u spreekt, dat u niet zwijgt, maar dat u spreekt en uw dienstknechten, uw kinderen oproept om te spreken van het grote wonder van de genade. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En als het dan gaat om uw koninklijke macht en om uw herderlijke zorg, die ge juist zo wilt bewijzen, Heere, geef dat de schatten die daarin liggen zo uitgestald en uitgedragen mogen worden in de prediking van uw woord, dat we het gaan verstaan voor het eerst of opnieuw, wat er te vinden is voor arme zondaren, mensen die het radicaal verbeurd hebben bij die grote koning, die eeuwige herder, die de schapen weidt en die de lammeren draagt op zijn machtige armen, die ze ook vergadert, omdat hij ze bij zich wil hebben. Heere, geef dat uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 80, de versen 1, 5 en 11. Psalm 80, de versen 1, 5 en 11. Neem, herder Israëls, neem ter oren. Het vijfde vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. En het elfde vers, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we het eerste vers van Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Liefde gemeente, waar is God? Dat kan een hele bange vraag zijn. Die vraag is gesteld midden in de duisternis van het einde van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Mensen weggevoerd naar Duitsland. Zouden ze ooit terugkomen? En toen de verschrikkingen van de oorlog in zijn volle omvang bekend werden, waar is God? Toen daar in Auschwitz en Bergen-Belsen. Waar is God in het leed wat deze wereld teistert nog steeds? Waar is God in de afval die zeker in de oude wereld, in Europa, om zich heen grijpt en niet te stuiten lijkt? Waar is God als het levensleed mijn pad kruist? Als ik ernstig ziek word of een van mijn kinderen heel erg ziek is? Waar is God als ik bij het geopende graf sta? Of zoals de familie die vanmorgen in ons midden is, deze week stond bij een heel klein grafje wat gedolven was. Waar is God? Ja, die vraag kan dringen, gemeente. Ze drong ook in de dagen van de profeet Jesaja al. Waar is de Heer als de hemel gesloten is en de vijandelijke machten het voor het zeggen lijken te hebben? Als Jeruzalem dreigt verwoest te worden of al verwoest is misschien, waar is God? En dan moet Jesaja een boodschap brengen die eigenlijk zo heel vreemd klinkt. Hij moet zeggen tegen het volk van de Heere, tegen Sion. En Sion krijgt hier een erenaam. Ze wordt evangeliepredikster genoemd, verkondigster van een goede boodschap. Ziet, hier is uw God. En dat behoeven ze niet te fluisteren, zeg. Nee, dat moet met kracht en met majesteit verkondigd worden, als met een bazuinstoot. Ziet, hier is uw God. Jesaja, hoe kun je dat nou zeggen? Midden in een wereld waarvan God geen sprake lijkt. En waar zoveel gebeurt wat wij niet met God en met zijn bestuur kunnen rijmen. Zeggen, hier is uw God. Jesaja, wat bedoel je? We willen er samen naar luisteren vanuit deze woorden van de profeet, de woorden van de hoge God zelf. Ziet, hier is uw God. Dat is het thema voor de prediking. En we letten op drie dingen die zo uit de drie versen af te leiden zijn. In de eerste plaats in zijn wonderlijke woord. Want er moet verkondigd worden, gesproken worden. In de tweede plaats in zijn koninklijke kracht. Want het gaat over de God die heersen zal. En in de derde plaats in zijn herderlijke zorg. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Zie, hier is uw God. In zijn wonderlijke woord, in zijn koninklijke kracht, in zijn herderlijke hoede. Met dit hoofdstuk begint een tweede deel van de profetieën van Jesaja. Het wordt wel het troostboek van de profeet genoemd. Zo zet het ook in, dat 40ste hoofdstuk, wat we samen hebben gelezen. Troost, troost mijn volk. Waar hebben die woorden op betrekking? Wat is de situatie waarin Jesaja die woorden spreekt? In elk geval, als we deze hoofdstukken en ook de volgende hoofdstukken aandachtig zouden lezen, dan wordt duidelijk dat het volk in een noodsituatie verkeert. Was het een van de noodsituaties die Jesaja zelf nog heeft meegemaakt tijdens zijn lange en veel bewogen leven? Was het de tijd dat de muren van Jeruzalem figuurlijk althans dreigden te wankelen tijdens het beleg van koning Sanherib bijvoorbeeld? Of zag hij in profetische vergezichten al de tijd aanbreken waarin de stad werkelijk vernietigd zou worden en de tempel een brandende puinhoop zou zijn? De ballingschap, Babel. We weten het niet. Maar in elk geval wordt deze profetie in het troostboek van Jesaja gedragen door de gedachte dat er nood is, dat er schuld is, dat er zonden zijn. En het ergste is dat God zwijgt. Het lijkt alsof de Heere niet meer van Jeruzalem en niet meer van Sion en niet meer van de steden van Juda weet. En dat is niet alleen voor het oude Israël dat de Heere vreest. Het allerbenauwendste, dat is toch nog zo gemeend in het leven van iemand die oprecht de Heere mag vrezen. Het allerbenauwendste is als God niet spreekt, als de hemel zo gesloten is en als je gebeden niet hoger lijken te reizen dan het plafond. Waar bent u? Waar bent u? En in die situatie gebeurt er iets. U zegt, Jesaja mag spreken. Jesaja wordt, zo krijgen we bijna de indruk, opnieuw geroepen. Want Jesaja 40 heeft ook iets van een roepingsgeschiedenis, een roepingsvisioen. Ja, maar dan moeten we het wel heel goed lezen. En dat is belangrijk voor het verstaan van dit diepe hoofdstuk, gemeente. Waar begint het hoofdstuk mee? Met het spreken van Jesaja? Nee. Met het spreken van de vreugdebode Sion? Nee, het begint met het spreken van God zelf. Jesaja 40 begint uiteindelijk in de hemel. God spreekt. God openbaart zich. En dat doet hij blijkens de woorden van dit 40ste hoofdstuk door Jesaja de profeet aan te spreken en te zeggen: troost, troost mijn volk, zeg ik, ulieder God Jesaja. Dus Jesaja wordt aangesproken en aangespoord om in Gods naam het volk troost te gaan verkondigen. En dan volgen allerlei kostbare woorden. Woorden waarin God aankondigt dat de ongerechtigheid verzoend is en dat de schuld betaald is. Dat het volk wat de Heere vreest dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Maar het lijkt er wel op, gemeente, alsof Jesaja moeite heeft om dat allemaal te kunnen bevatten. Kunt u misschien ook wel begrijpen. Je zal daar midden in het donker staan en het hele volksleven is in duisternis gehuld. De tekenen van Gods tegenwoordigheid, ze zijn er niet. Waar is de Heere? En dan komt de Heer ineens met die kostbare boodschap van genade. Troost, troost mijn volk. Dat is toch niet te begrijpen, dat is toch niet te bevatten. En de Heer spoort daarom Jesaja met nadruk aan. Een stem, dat is Gods stem. Zegt roep. Roep Jesaja, spreek. En hij zegt, en nu komt de profeet aan het woord. Wat zal ik dan roepen? Wat moet ik dan zeggen, Heere? Alle vlees is toch gras. En alle heerlijkheid als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af. Jesaja kijkt naar beneden, lijkt het zo in zijn reactie. En hij ziet op al het vergankelijke, al de dingen die voorbij gaan. Alles wat bloeit en wat blinkt voor een tijd, maar wat in het stof gaat verzinken. Maar horen we het goed? Te midden van zijn belijdenis dat alles vergankelijk is en dat alles stof is, lijkt hij ook zichzelf tot de orde te roepen. Ja, maar het woord van de Heere, dat blijft tot in der eeuwigheid. Kijk, dan vat hij midden in de dingen van de vergankelijkheid en midden in de duisternis die met handen te tasten is, toch weer moed. Want de Heere spreekt hem aan en zegt: roep. En enerzijds dan, ja, wat zal ik roepen, lijkt het allemaal niet zo duister, zo vergankelijk, zo donker. Maar anderzijds, en het woord van onze God blijft tot in de eeuwigheid. En dan in de volgende verse komt aan de orde welk woord Jesaja dan heel bijzonder mag spreken. Dan moet hij zijn stem opheffen. En dan moet hij Sion aanspreken. En wat is Sion zeker in deze hoofdstukken van Jesaja? Dat is dat deel van het volk wat naar de Heere verlangt. Dat is dat deel van het volk wat de Heere vreest. Wat het in de duisternis niet uit kan houden. Wat in stilte wacht op God en hoopt op God. Sion, ze zitten eigenlijk bedroefd neer. Ze weten het niet meer, want de vijand heeft het voor het zeggen. En de ongerechtigheid lijkt de overhand te hebben. En de dood en de vergankelijkheid, ze spreekt aan alle kanten. En nu moet Jesaja het in Gods naam zeggen. Sion, blijf niet in het donker en in de duisternis zitten, in je verdriet en in je pijn. Maar sta op, klim op een hoge berg en roep het aan alle steden van Juda, aan het volk, aan allen die het willen horen toe. Ziet, hier is uw God. Wonderlijke woorden. Want hier wordt dat Sion wat in zak en as zit, zou je kunnen zeggen. Wat alleen maar de duisternis ziet en de zonde en de schuld. Wat alleen maar de vergankelijkheid ziet. Opgeroepen om vreugdebode te zijn. Want zo staat het er letterlijk in het begin van onze tekst. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Vreugdebode. En daar wordt een woord gebruikt in het Hebreeuws wat later in het Nieuwe Testament vertaald wordt met evangelisten. Evangelieverkondigster Sion. Zo wordt ze aangesproken door de Heere. Dat treurende Sion, wat in de stilte vraagt en waar is nou God? Wat misschien wel klaagt zoals het staat in hoofdstuk 49 van dezelfde profeet. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Ze mag niet stil blijven zitten. Jesaja roept ze op en zegt: word evangelist, vreugdebode, klim op een berg. Dat is het beeld dat woord niet gefluisterd hoeft te worden, maar dat het als van de bergen geroepen wordt. Hef uw stem op. Het mag met kracht als een bazuinstoot, als een klaroenstoot verkondigd worden. Wat dan? Ziet, hier is uw God. Maar waar is God dan? Jesaja, zo zullen misschien sommige van die Sionieten, van die mensen die op de Heere hoopten en op de Heere wachten in hun nood en in hun verdriet in die dagen, tot Jesaja gezegd hebben: Jesaja, maar waar is de Heere dan? Want dan kun je wel zeggen, Alle vlees is gras. En het woord van onze God blijft tot in der eeuwigheid. En dan kun je ons wel opdragen. Zeg tot allen die het horen willen in de steden van Juda en van Israël. Ziet, hier is uw God, maar waar is hij? Zullen we het niet vergeten, gemeente? Dat soort vragen bij ons mensen wel kunnen reizen, zoals ze bij het oude Israël wel eens boven zijn gekomen. Maar dat Jesaja's bedoeling, wat zeg ik, Gods bedoeling met dit hoofdstuk juist is, om ons te laten weten dat die hoge God die zwijgen moet over de zonde en toornen moet vanwege de zonde. Dat die God wil komen in het gewaad van zijn woord. Ze zullen, als Jesaja spreekt, geen verschijningen zien. Ze zullen geen wonderlijke visioenen zien. Maar God komt in het gewaad van zijn woord. En als Jesaja in Gods opdracht mag zeggen, midden in de duisternis van de tijden, ziet, hier is uw God. Dan komt de Heere op de zegenwagen van zijn woord. En laat hij in zijn woord zien wie hij is. In zijn majesteit en in zijn barmhartigheid. In zijn recht en in zijn genade. Dan zegt hij het, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Zullen we het niet vergeten? Wat voor verschillen er ook mogen zijn tussen de tijd van de Bijbel en onze tijd, nu wij aan het einde van de eeuwen gekomen zijn. Dit is hetzelfde. Dat oud Israël het hebben moest, zo zegt Jesaja hier, van een God die zich wilde openbaren in zijn woord. En die door zijn woord en geest wilde verkondigen, ziet, hier ben ik. En net zo goed moeten wij en onze kinderen het hebben van diezelfde God. Die zich openbaart door zijn woord en door zijn geest. En het laat prediken, ziet. Hier is onze God. Straks door te gaan geven. En in dat tweede vers van onze tekst, dan leest u, dit ziet, de Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Het begin van de tekst is niet zo gemakkelijk. Het is misschien het beste om het zo te lezen, want dat staat er toch eigenlijk wel in de Hebreeuwse tekst. Ziet, de Heere zal komen als de sterke of als de machtige. Hij zal komen als de machtige en zijn arm zal heersen. Zo zal God zich openbaren, als de machtige wiens arm zal heersen. Wat betekent dat? Wel, dat de Heere zal gaan strijden. En zo heeft Israël in zijn rijke geschiedenis die God van Abraham, Isaac en Jacob leren kennen. Als de God die strijdt voor zijn eer, voor zijn recht, voor zijn heiligheid. Als de God die al zijn vijanden van de aarde zal verdoen. Zo hebben ze het gezien toen God Israël uit Egypte bevrijdde. En toen hij met een sterke arm heerste door zijn volk door de Rode Zee te bevrijden. En toen hij de farao en al zijn legermachten deed ten ondergaan in de golven. Toen heerste God. En toen was zijn arm krachtig en sterk. En dat belooft de Heer nu. Dat hij krachtig en sterk zal heersen. Ook in deze donkere tijden waarin Jesaja verkeert en die hij voor zich ziet. Ook als alles lijkt te zeggen, God hoort niet meer en God ziet niet meer. Nu zegt de Heere, ik kom, ziet, hier is uw God. En ik zal heersen. Ik zal mijn rechterhand ontbloten en ik zal strijden en het zwaard zal al de vijanden verdelgen. God neemt het op voor zijn volk. Hij openbaart zijn kracht. Hij is de strijdende koning. Gemeente, wat is dat een geweldige Bijbelse gedachte. Ook een aangrijpende Bijbelse gedachte dat de God van de Bijbel die komt een strijdend God is. Een God die strijdt voor zijn eer. Een God die zijn vijanden van de aarde zal verdoen. Een God die zijn recht en zijn heiligheid hier op aarde ook zal grondvesten. Een God die zijn volk zal beschermen en zal bewaren voor alle haat en alle vijandschap. Zo ziet Jesaja hem komen. God de koninklijke strijder. Ja, wacht u eens even, zegt iemand misschien. Maar als God zich openbaart als de strijdende God, van wie het Oude Testament en trouwens ook het Nieuwe Testament zegt dat hij uiteindelijk al zijn vijanden vernietigen zal. Wat betekent dat dan voor mij? Want ik ken de Heere niet. Dat is ook erg. Als je de Heere niet kent, of vind je dat niet erg? Dat je onbekeerd bent. Dat je het ware geloof mist. Want dat is ontzettend. Als je onbekeerd leeft hier op deze wereld die door God is geschapen, als je onbekeerd leeft op het erf van het verbond, wanneer je teken en zegel van de drie-enige God op je voorhoofd draagt, dat is erg. Want dan zegt de Bijbel heel duidelijk, dan ben je nog een vijand van God. En al Gods vijanden zullen vergaan, zegt de psalmdichter. Al Gods vijanden. Ook jonge mensen die als kind gedoopt zijn en die altijd in de kerk kwamen, maar die zich niet, zoals onze belijdenis dat zegt, met een waar hart tot God bekeren. En daarom laat de apostel in de brief aan de Hebreeën ook horen dat het vreselijk is om als onbekeerde, ongelovige, mijn jongen of meisje in de kerk, u die al wat ouder bent, te vallen in de handen van deze koning. Oh, zegt iemand, is dat nou evangelie? Dat is ook een kant van het evangelie. Dat is ook een aspect van de boodschap die de vreugdebode Sion in Gods naam moet brengen. Hij zal komen. Als de sterke. En laten we het niet vergeten, gemeente. En het woord van de Heere zegt het in grote bewogenheid, in de uiterste bewogenheid. Dat wie hier op aarde maar leeft zonder God en genoeg heeft aan wat uiterlijke godsdienst, of misschien wel heel onverschillig leeft, eigenlijk slapend in de kerk zit, terwijl het gaat over u, over jouw eeuwige belangen. Dat je om zult komen. Als Gods kracht openbaar komt straks ten volle, ziet, de Heere zal komen als de sterke. Wat is het dan nodig, gemeente, dat we luisteren naar wat Jesaja hier zegt en lees vanmiddag zo vanavond het begin van dat hoofdstuk maar eens heel aandachtig na. Biddend na ook. Heere, wat staat hier veel in. Wat een belofte. Maar dat mis ik nu. O God, zou u mijn hart willen bewerken, mijn leven willen vernieuwen, zodat ik u ga zoeken, zodat er geen rust meer is voordat ik u gevonden heb en die troost heb leren kennen van wie Jesaja bijna zingt. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als iemand die onbekeerd is zo vanmorgen het woord zou mogen horen. God komt, hier is God. En die zou ontdekken hoe arm hij is aan God. En hoe onverzoend zijn schuld is. En hoe onbetaald de rekening is omdat hij onbekeerd is. Maar die God gaat aanroepen en gaat smeken om die genade. De Heer is de sterke. Zijn vijanden verslaat hij. Maar dat betekent wel, en dat is nu juist ook de troost, u hebt dat al begrepen, dat is nu ook de troost in dit gedeelte van de boodschap van de profeet, dat terwijl de vijanden verslagen worden en de mensen die zich niet tot God bekeerden, dat de Heer het wel voor zijn volk zal opnemen. En dat wordt nog eens onderstreept als in het tweede stukje van dat vers gezegd wordt: ziet, de Heere zal komen met zijn kracht en zijn rechterarm zal het voor het volk, voor zijn kinderen opnemen. Ziet, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht en zijn loon is bij hem. Ja, dat is de gedachte van een triomferende koning. Als nou een koning in het Oude Oosten een triomftocht mocht houden. Dat was al zo eigenlijk in de tijd dat de Heere Jezus hier op aarde leefde. Maar waarschijnlijk heeft het hele oude wortels. Als nou een koning een triomftocht hield omdat hij een overwinning behaald had. Dan reed hij de stad binnen en het volk juichte. En achter hem aan kwamen krijgsgevangenen en karren en wagens met de buit die hij behaald had. En al het volk kon het zien, het loon op zijn strijd, het loon op zijn werk, het loon op de gevaren die hij heeft doorstaan. Dat draagt hij met zich mee, dat is bij hem. En dat beeld wordt gebruikt om de majesteitelijke, de grootste komst van de Heere te tekenen. Jesaja zegt: zie, hier is uw God. Zo komt hij. Als de sterke die de vijanden verslaat. Maar ook hij brengt al de buit. Al de schatten die hij door zijn strijd verworven heeft. Hij brengt ze met zich mee. Kijk, en hoe kun je dat nou alleen verklaren? Ook alleen vanuit het geheel van de schrift duidelijk maken. God strijdt. Ja, dan moet je het nog wat dieper zeggen. God heeft zijn zoon op deze wereld gezonden. Om wat te doen? Om te lijden, zegt u. Ja, dat is goed. Maar je zou in het licht van de schrift ook mogen zeggen: om te strijden. Jezus Christus, Gods koninklijke strijder voor de eer van zijn Vader. En om de zonde en de machtige vijanden te verslaan. Zo kwam hij op deze wereld. Want zo staat het toch in die oude belofte, die moederbelofte, weet u wel. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En dan wordt er van dat vrouwenzaad, dat is de Heere Jezus Christus zelf, gezegd dat hij de strijd met de slang zal aanbinden en die slang de kop zal vermorzelen. Wij vergeten dat wel eens een beetje, dat dat ook een aspect is van de weg die de Heere Jezus gegaan is. Hij is gekomen als te strijden, om het voor het volk van de Heere op te nemen, om het voor de zaak en de eer van de Heere hier op aarde op te nemen. En hij heeft in de weg van gehoorzaamheid en van lijden, heeft hij de vijand verslagen. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Wat is het loon van de Heere Jezus? Als hij door de diepten van lijden en sterven heen, aan al de rechten van zijn God en Vader heeft voldaan, als zij volkomen betaald heeft en het klinkt van Golgotha's heuvel, het is volbracht. Dan is het loon dat hij nu de genade en de zaligheid mag uitdelen en mag toepassen aan mensenkinderen. Ziet, zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Christus met al zijn schatten en gaven, Christus met al zijn werken, met al zijn ontferming. Nu krijgt het woord pas echt diepte, vindt u niet? Dat de Heere hier laat zien dat hij als de koninklijke strijder in Christus Jezus zoveel heeft te geven, zoveel heeft te schenken, zoveel weg kan geven om niet, en het in kan dragen in de harten van arme zondaren door de kracht van zijn Heilige Geest. O gemeente, hoe heeft Jesaja straks, als hij de lijdende knecht des Heren tekent, in dat diepe 53ste hoofdstuk van zijn profetie, er niet van getuigd. Hij is een man van smarte en verzocht in krankheid. Maar dan slot, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Zijn lijden zal niet te vergeefs zijn. Zijn loon is bij hem. Het loon wat hij met zijn bloed verdiend heeft. En met de dure prijs van zijn leven betaald heeft. Al die beloften die hij wil toezeggen aan schuldige verloren mensenkinderen. Al die ontfermingen die hij uit wil delen. Alle schatten en gaven. Hij heeft ze verdiend met de dure prijs van zijn bloed. En laten we dan zomaar eens even aanstippen wat daar allemaal bij hoort. Misschien zit hier iemand in de kerk wiens hart uitgaat naar de Heere en naar zijn dienst. U zoekt hem, maar u zegt mijn schuld, mijn hoge schuld. Als ik mijn leven nakijk, dan staat er zoveel open. En ik kan die schuld maar niet wegkrijgen. Het levensverbeteringsprincipe helpt niet. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng kunnen betalen. Maar ziet u het niet? In die gekruisigde koning zegt God het. Ziet, hier is uw God. En zijn arbeidsloon is bij hem. En zijn loon is voor zijn aangezicht. Hij heeft genade verdiend om de hoogste bergen van schuld en de langste registers van schuld uit te wissen en weg te wassen. Hij heeft het verdiend met zijn bloed. En ik denk aan iemand die nou oprecht de Heere mag vrezen en weten mag van Gods genade, maar eigenlijk toch de laatste tijd wat in donker zit. En een van de dingen die u zo bezighouden is dit, ja, die inklevende zonde, zoals we dat vroeger noemden. Die zonde die in mij blijft, ook nadat ik zoveel van de genade van de Heere ontvangen heb, die speelt zo op. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Ook zo'n last van soms. Van dat vlees waarvan Paulus zegt dat het oorlog voert. Ja, dat is niet niks. Oorlog voert van binnen tegen de geest. En hoe kom je daar nou vanaf? Hoe leer je nou het vlees eronder brengen? Jesaja zegt, ziet, hier is uw God. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zijn loon is met hem. Hij heeft zoveel schatten uit te delen, want die gekruisigde Christus zegt, die is nou niet alleen gestorven om de schuld te verzoenen, dat is het hart van de zaak, een eeuwig wonder. Maar die is ook gestorven opdat door zijn kracht zijn kinderen zouden leren de zonde te doden. Door zijn kracht. U hebt die kracht van Christus nodig. Die hij verdient en die hij verworven heeft door zijn bloed. En daarom is zo'n zegen als je juist in donker, als de zonde zo opspeelt in je leven. Maar veel als een arme zondaar bedelt om de kracht van Christus. Heere, uw kracht wordt toch in zwakheid volbracht. Laat mijn genade, uw genade, mij genoeg zijn. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, om die schatten en die gaven van die grote strijder Gods, het arbeidsloon wat hij op zijn werk gezien heeft, om dat te schilderen. Maar we haasten ons om het laatste stukje van de tekst nog even wat naar voren te brengen. Want die koning die komt in de majesteit waarin hij zichzelf openbaart in zijn kracht, met al de schatten en gaven die hij zelf verworven heeft door het werk van zijn lieve zoon, blijkt ook herder te zijn. Nou, dat is niet wonderlijk. Want als u uw Bijbel een klein beetje kent, dan weet u dat zeker in het Oude Testament God een herder genoemd wordt, maar ook de leiders van het volk wel herders genoemd worden. Vooral de koningen en de priesters, herders. Daarin heeft de Heere laten weten dat nou het eigenaardige, het aparte van het leider zijn is niet heersen, niet dat je een naam hebt, autoriteit hebt, een mooie functie hebt, maar koning zijn of priester zijn, dat betekent wanneer je het Bijbel ziet, vooral herder zijn. Dus het was voor die oude Joden, voor het oude Israël niet vreemd als een koning met een herder vergeleken werd en als een koning een herder genoemd werd. Maar Jesaja mag nadrukkelijk zeggen, hij is ook een herder. Hij is niet alleen maar koning in zijn kracht en in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn neerbuigende liefde. Want als een echte herder, als de ware herder, zal hij zijn kudden leiden. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Wat zal die grote herder dus doen? Die het tegen de vijanden opneemt als koning. Hij zal zijn kudde weiden. En wat betekent dat weiden nu eigenlijk precies? Dit. Die kudde. Dat zijn zijn kinderen. Dat zijn de kleinen in de genade en de groten in de genade. Daar horen oudere mensen bij. Daar horen jonge mensen bij. Daar kunnen ook kinderen bij horen. En die zal hij weiden. En weiden betekent, zeker zoals het hier staat in de tekst, voedsel geven. Hij zal ze voeden en onderhouden. Nou, dat betekent in de eerste plaats heel gewoon dat God een God is die zorgt voor zijn kinderen. In het gewone leven. De herder van Israël, zo lezen we herhaaldelijk in de psalmen en bij de profeten, is een zorgende herder ook daarin dat hij zijn kinderen in het gewone leven geeft wat ze nodig hebben. En daarom mogen we ook altijd God aanroepen voor alle dingen van het leven. Hoe klein we ook zijn en hoe jong we ook zijn. Of de Heere ons helpen wil. Of de Heere ons vandaag bewaren wil. Of de Heere ons eten zegenen wil. Al die dingen wil hij als herder doen. Maar u begrijpt wel, in de Bijbel heeft dat toch nog wat meer te zeggen. Nog wat diepers te zeggen. God zal zijn kudde weiden, dat betekent niet maar alleen, hij zal voor ze zorgen, zodat het hier op aarde goed met hen gaat, gezegend worden ze. Maar hij zal ze ook weiden door ze geestelijk voedsel te geven, want de mens zal van brood alleen niet leven, maar van het woord wat uit mijn mond uitgaat. Hij zal ze voeden met het woord en onderwijzen in de schriften. Hij zal zorgen dat er profeten zijn zoals Jesaja en dat er later dienaren van Christus zullen komen zoals de predikers van het evangelie behoren te zijn, die voedsel brengen op de kansel en voedsel zoeken te geven ook op de bezoek. Die geroepen zijn om met het brood van het woord te komen en het te breken en het uit te delen. En onder de zegen van de Heere zoeken dat dat woord ingang mag vinden in de harten. En dan kan het een eenvoudig woord zijn wat je zomaar hoort in een preek. Eén regel uit een psalm die aangehaald wordt. Of de uitleg van een vers wat je hart raakt. Maar dan geeft de Heere vanuit zijn woord en door zijn geest voedsel. En zo wijdt hij de schapen wel eens mogen eten. Mogen drinken van de tafel van de Heere als het woord wordt uitgedeeld. Dan ga je toch ontdekken die hoge God die zo hoog is. Dat de hemelen hem niet kunnen bevatten tegen wie ik gezondigd heb. Die ik zo vaak bedroefd en vertoornd heb. Die hoge God wil een herder zijn. En als hij zich als de grote herder in Christus Jezus voor het eerst of opnieuw erbarmt. Over dat verloren schaap het opzoekt. En het brood van zijn woord, het brood van de belofte laat zien en uitdeelt. Was dat een wonder, gemeente? Dan zink je weg in verwondering. De God des heils wil een herder zijn. Zo ontfermend. Zo teer. Want kijk, dat lees je in het slot van het vers, zeg. Dat God een herder wil zijn die oog heeft, niet alleen voor de hele kudde, voor heel zijn kerk, voor heel het volk, maar ook voor de schapen apart. En dan heel in het bijzonder voor de schapen die extra zorg nodig hebben. Nou, en wie hebben er extra zorg nodig? Jesaja laat het weten. Dat zijn de moederschapen. Ze worden in het slot van de tekst genoemd, de zogende. De moederschapen die lammetjes bij zich hebben, die kunnen niet zo vlug mee als de andere sterke schapen. Het werk, zegt Jacob ergens, als hij het heeft over zijn eigen kudde, moet aangepast worden juist aan dit soort schapen. Die moederschapen, die moeten extra zorg hebben en vooral de lammetjes. De lammetjes die nog zo speels zijn. De lammetjes die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Want de grotere schapen weten wel dat ze bij elkaar moeten blijven. Die dwalen ook wel eens af. Maar de lammetjes, ze springen soms zomaar weg. De lammetjes die soms ook de gemakkelijkste prooi zijn voor de roofdieren en voor het wild gedierte. Ze moeten beschermd worden. En wat doet die herder dan? Hij vergadert de lammeren, staat er. Dat betekent heel letterlijk dat hij ervoor zorgt met zijn staf dat ze bij de kudde blijven. Dat ze niet afdwalen en wegspringen. En als nodig is, ziet u het voor u, als nodig is, dan pakt hij zo'n lammetje ook wel eens op. En dan draagt hij het op zijn armen. Die armen van, waarvan in het vorige vers gezegd is dat het de armen zijn van een machtige God. Van een strijdende God die de vijanden zal verslaan. Diezelfde arm van God is zo vol teerheid en liefde. Dat als nodig is, draagt hij de lammetjes in zijn armen. Wat betekent dat nou? Dat betekent, gemeente, allereerst dit. Dat de grote God van hemel en aarde oog heeft voor het zwakke. Oog heeft voor die onder zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. Daar is heel de Bijbel zo vol van, dat hoef ik eigenlijk allemaal niet te gaan bewijzen. Ik doe het ook maar niet. Maar God heeft voor het zwakke en voor het ellendige en voor het nooddruftige een bijzonder oog. En dan moeten we niet meteen gaan vergeestelijken. Want dat geldt in de Bijbel volgens de letterlijke zin van vele teksten ook. Van zijn bijzondere oog voor hen die in de samenleving moeite en verdriet kennen. Hij is een God van weduwen. Hij is een God van hen die geen helper hebben. Dat wil de Heere zijn. En daarom meteen maar een hele praktische vraag. Zoeken we het ook in die dingen bij de Heere? Als we verdriet hebben omdat iemand van onze zijde werd weggerukt met wie we zo verbonden waren. Zoeken we het bij de God die extra aandacht wil geven aan het zwakke, aan het verdrietige, aan het nooddruftige. Zoeken we het in dagen van rouw als bedroefde familie. In dagen als de verse wonden pijn doen of de oude wonden weer opengaan bij deze God. Want echt, ziet, hier is uw God die een herder wil zijn, die het ellendige niet veracht en het verdrietige wil oprapen. Maar u begrijpt het wel, dat dat heel in het bijzonder in de Bijbel telkens weer naar het geestelijke toe wordt getrokken. God helpt de nooddruftige. Maar dan heel in het bijzonder wil hij een God zijn die een arme zondaar aan wil zien. Die iemand die hier misschien vanmorgen in de kerk zit en zegt, zoals u begon, zo is het bij mij. Waar is God? Ik zoek hem. Maar ik zie dat er zo'n afstand gekomen is tussen God en tussen mijn ziel. Door de zonde. En ik kan zelf die afstand niet ongedaan maken. Ik kan zelf God niet vinden. Waar kan ik hem vinden? Jesaja zegt, zie, Heer is uw God. Die nu juist een oog heeft voor dat wat geestelijk zo ver weggedreven is. Voor het ongetrooste. Voor door onweder voortgedrevene. Voor mensen die vermoeid en die beladen zijn. Hij zoekt ze op. Kijk, en dat is nu het genadewerk van die grote God in Christus. Dat hij ze opzoekt en dat hij ze als nodig is niet alleen maar bij de kudde vergadert, maar ook aan zijn hart draagt. Vooral van de lammeren staat dat er. En dan moet je niet denken dat het alleen maar ouderen zijn. Dat kan ook voor een jongen en voor een meisje. En de tekst wordt ook wel eens zo uitgelegd dat het hier speciaal zou gaan over hele jonge mensen die de Heere leren zoeken. Of over een heel jong kindje wat nooit tot zijn verstand gekomen is. Maar wat toch door de eeuwige barmhartigheden van God in eeuwige heerlijkheid wordt opgenomen. En dat is zeker mogelijk om ook dat erin te lezen. Want echt, mijn jongen of meisje, kleine kinderen in de kerk, je hoeft niet oud te zijn hoor, om de herder te leren kennen. Er is een Engels versje wat mijn kinderen op school leerden. Ik zal er 3 regels uit aanhalen. I'm not too young to sin. I'm not too young to die. I'm not too young
to call upon the Lord on high. Ik ben niet te jong om te zondigen. Ik ben niet te jong om te sterven. Maar ik ben ook niet te jong om de Heere aan te roepen. Vergeet je het niet. Niet te jong om de Heere aan te roepen. Want die grote herder staat zo vanmorgen met uitgebreide armen. En die zegt er tegen hoogbejaarden, want die zijn niet uitgesloten hoor. Maar ook tegen hele kleine kinderen. Hoeveel keer heb ik jullie al bijeen willen vergaderen? Hoeveel keer heb ik jou al gelokt en genodigd en geroepen? Zoek toch deze herder. En echt, dan zul je het gaan ervaren. Dat die herder zo goed is. Dat hij speciale zorg heeft. Zoals ik nog niet zo lang geleden een kind van de Heere hoorde zeggen. God is zo goed voor me. Het lijkt wel alsof ik er alleen maar ben. God is zo goed voor me. Het lijkt wel alsof hij alle zorg aan mij besteedt. Kijk, en dan is het waar, gemeente. Wat gezongen wordt in dat versje, wat u misschien wel een beetje een oppervlakkig versje vindt. Het kan inderdaad oppervlakkig gezongen worden, maar dat kan met alles niet. Maar bijbels gezien is het zo waar. Voor ouderen en voor jongeren. Veilig. In Jezus' armen. Veilig. Aan Jezus hart. Want hef uw stem op met macht. En zeg het. Ziet, hier is uw God, de herder, die de lammeren in zijn armen draagt. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank dat we zo uw woord mochten horen en naar het woord van u mochten luisteren. Wanneer we op onszelf zien, is het in alle gebrek gebeurd. Wij kunnen ook niet anders spreken dan als
mensen met gebreken. Maar het was toch uw woord. En uw woord is volmaakt. Uw woord is ook het instrument wat u gebruiken wilt om te komen door de kracht van uw geest. En waarmee u troosten wilt, het hart wat schrijend tot u vlucht. Heren, laat dat ook de vrucht van de prediking mogen zijn. En wil u geven dat er vele lammeren en schapen vergaderd worden. Er zijn er zoveel, heren, die nog moeten worden toegebracht. En er zijn er zoveel, heren, ook in de gemeente, die nog bijzondere zorg nodig hebben. Maar u bent toch de grote herder. Koninklijk in uw macht, maar ook zo teer in uw liefde. Ach, wil u geven dat het ook onder ons blijken mag. Wil u zijn met allen die bedroefd zijn, korter of langer geleden een verlies leden. Heren, dat die herderlijke zorg, die herderlijke hand, die dragende hand, die schapen en lammeren bijeenbrengt en aan zijn hart draagt, dat ook de hand mag zijn die troost. En wil u, heren, heel bijzonder de familie gedenken die vanmorgen de rouw in de kerk bracht, nu hun kleine kindje niet meer bij hun is. Heren, laten zij het, nu ze haar terug moesten geven aan u, ook mogen ervaren. Hij is het, die grote herder, die machtig en bereid is om de lammeren in zijn arm te vergaderen. Hij is de Heere. En Heere, wil u geven dat in de hele familiekring er dan ook maar één gebed mag zijn. Heere, wil u door genade ook mijn God, mijn herder zijn. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 79, het zevende vers, is onze slotzang. Zo zullen wij de schapen uwer weide. Vraag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En geven u zijn vrede. Amen.